Goedemorgen, welkom in deze dienst. Iedereen van harte welkom. Voor ons gaat voor dominee Mulder en we hebben een aantal afkondigingen. Als eerste dat bij Margreet en Robert van Wijngaarden Hartman, die kregen na het onderzoek op vrijdag 4 oktober te horen dat bij Margreet borstkanker is geconstateerd. Gelukkig lijkt de tumor goed behandelbaar. En we leven in gebed met hen, hun kinderen en hun ouders mee in deze tijd. Komende vrijdag, 11 oktober, hopen Brett en Jules de Graaf van der Vlies een zegen te vragen over hun huwelijk. En een dienst hier in de Augustijnenkerk, die begint om 13:30, waarin dominee Mulder hoopt voor te gaan. En van harte feliciteren we Brett en Jules en we wensen hen samen met hun familie, vrienden en kennissen een gezegende en een mooie dag toe. Er zijn twee huwelijksjubilea. Afgelopen dinsdag waren de heer C. Korpershoek en mevrouw Korpershoek van Bohemen 50 jaar getrouwd. En afgelopen vrijdag waren de heer Nelemans en mevrouw Nelemans-Huls 40 jaar getrouwd. En we feliciteren beide echtparen en hun kinderen en kleinkinderen van harte met het jubileum. En wensen hen de zegen en de nabijheid van de Heer toe voor de toekomst. Na de dienst is er weer zondagschool. Tijdens de dienst zijn er voor de prediking twee collecten. De eerste is er al zondagcollecte voor Kerk in Actie. De tweede voor het onderhoud van het orgel en de inventaris van het kerkgebouw. En bij de uitgang is er een collecte bestemd voor de kerkrentmeesters. De voorzang is uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 134. We wensen u een gezegende dienst.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 102. Meer dan ooit beseffen we vandaag dat wij de psalmen niet voor het eerst zingen, maar dat wij ze met Israël meezingen. En daarom zingen wij vanmorgen: Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En ook het achtste vers, 7 en 8 van Psalm 102. Wij horen ook vanmorgen het heilige en goed gebod van de Heer. Als een spiegel waarin wij inzien. Onszelf zien. Zien wie de Heer is en wie wij zijn in zijn licht. Wij horen het woord van het evangelie en zingen daarna uit Psalm 2, de versen 6 en 7. Psalm 2, die psalm die begint met het woeden van de heidenen. Psalm 2, vers 6 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zo gaf de Heere zijn heilig gebod. En Johannes zegt, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Amen. Gemeente, laten we ons samen voor het aangezicht van de Heer verootmoedigen en hem vragen om zijn zegen en zijn geest. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat wij vanmorgen hier voor uw aangezicht mogen staan en zitten. En liever zouden wij knielen, Heer, voor uw grootheid en heerlijkheid. Heer, u die verborgen aanwezig, het geheim bent, Heer, van ons leven, van deze wereld, van haar voleinding. U die de God en de Vader bent van onze Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat u ons deze plek geeft om uit het rumoer van het leven en uit de wirwar van gedachten hier te komen om u te ontmoeten, uw gedachten te horen en ons aan u toe te vertrouwen. Lieve Heren, wij bidden u vanmorgen dat u zo met uw geest in ons midden bent, dat het gebeurt. Dat u ons ontmoet en wij u. En dan bidden we, Heren, dat u ons vanmorgen aanziet in uw liefste, de Heer Jezus Christus, in zijn genade en gehoorzaamheid. Heer, opdat we het zullen beseffen dat we vanmorgen verzoend voor u staan. Voor zover wij onze verwachting op hem stellen. Heren, wij bidden om uw Heilige Geest. Dat u ons leidt. Dat u ons in de hand neemt en bij de hand neemt. Dat u ons wast en reinigt. Dat u ons leidt en troost. Heren, we vragen vanmorgen dat u ons de schriften opent. Dank dat u ons uw woord hebt gegeven. Heren, dat we het niet hoeven te doen met meningen van mensen. Maar dat wij het mogen doen. En wat is het heerlijk, Heren, dat we het mogen doen met woorden van u. Heren, laat ze klinken vanmorgen. En dank dat u die God bent, Heren, die trouw houdt. Ook aan Israël, uw volk. Dat er een toekomst is. O Heren, wij willen vanmorgen graag belijden dat we dat zo vaak vergeten zijn als kerk. En dat we tegendeel gezegd hebben. En wij danken u, Heren, dat u in alle eeuwen toch dat licht liet opgaan. Dat het onmogelijk is dat u terugkomt op uw roeping en verkiezing. O Heren, we bidden, open onze ogen ervoor, voor wie u bent. Heren, we vragen vanmorgen dat u ons leidt. Laat uw woorden klinken en de uwe alleen. Heren, dat bidden wij tot troost, niet alleen van uw volk, Heren, maar ook van ons. Laat het zo zijn, Heren, dat het in ons hart is, want deze God is onze God. Zo bent u. Zo genadig. Zo trouw. Tot in het laatste nageslacht. Heren, zo leggen we deze dienst in uw hand. Geef uw zegen hier en thuis, in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11. En daaruit lees ik u het eerste gedeelte. Die gelijkenis over de wortel en de takken sla ik even over. Niet omdat die niet belangrijk is, maar om vanmorgen de hoofdlijn een beetje vast te houden. Misschien komt het op een ander moment nog eens terug. Maar we lezen de versen 1 tot en met 12 en 25 tot en met 36. hoor het woord van God. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven en ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Maar wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. En als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dat lees ik verder in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, vanmorgen bedienen wij u het woord van God uit Romeinen 11, de versen 25 en 26, waar wij samen gelezen hebben: want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Thema voor de prediking van morgen, het geheimenis van Israëls toekomst. Het geheimenis van Israëls toekomst. De eerste vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Die vraag moeten we even bij stilstaan. En de tweede vraag, is er toekomst? Dus heeft God zijn volk verstoten en is er toekomst? Voordat we daarna gaan luisteren, zingen wij uit Psalm 80, de versen 6 en 9. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 69, vers 14. Het thema van de prediking, gemeente vanmorgen, het geheimenis van Israëls toekomst. Gemeente van de Heer, ik zeg dat meteen maar even, Israël is een splijtswam. Door alle eeuwen heen, in de wereld en in de kerk. En wie iets over haar zegt, die moet op zijn tellen passen. Maar ik hoop u vanmorgen niet te zeggen wat ik denk. Daarom was ik zo diep dankbaar deze week dat wij de schriften mogen laten spreken. Wat zegt God nu? Het zegt het woord van God. Maar dat doen we in een tijd waarin meer dan ooit zichtbaar wordt hoe Israël de geesten verdeelt. Want, dat viel me op, gemeente, kijk, de tijd van de grote verhalen mag dan voorbij zijn. Dat zeiden ze toen het postmodernisme opkwam. De grote verhalen, dat is allemaal voorbij. Maar wat we ervoor teruggekregen hebben, is de tijd van de grote woorden. Die zijn niet van de lucht. Iedereen weet het vandaag, hè? Valt het u ook op? Iedereen weet het. En we roeptoeteren er allemaal vrolijk op los. Je hoeft alleen maar te kijken naar de reacties onder de nieuwsberichten, op websites van kranten of nieuwsvoorzieners. En dan weet je precies wat ik bedoel. Hele wonderlijke tijd waar wij in leven. Denk soms wel eens, je hoeft je nergens meer in te verdiepen. Als je maar meepraat. Dat is onze tijd. Vroeger hadden we nog het woord nuance. Dat we zeiden, er zit één kant aan, er zit ook nog een andere kant aan. Dat hoeft ook niet meer. De laatste 10 jaar, gemeente, heeft elk onderwerp nog maar 2 smaakjes. Let er maar op. 2 smaakjes. En ik noemde dat wonderlijk, gemeente, maar het is eigenlijk, als je er langer over nadenkt, vooral eng en grillig. Christelijke moraal is uit het hele westerse wereld, uit het publieke domein verwijderd. Maar wat we ervoor teruggekregen hebben, en Jezus zei het al, maar het is 7 keer erger. 7 keer erger. Dat zie je juist rond Israël. En vorig jaar, na 7 oktober, kwam de aap uit de mouw. Daarvoor afgaand hadden we jaren van protest tegen van alles en nog wat. Ik ga het vanmorgen toch zeggen. Even leek het alsof het ging om een inclusieve wereld waarin ruimte was voor iedereen. Weet u het nog? Maar niet voor Israël. En even leek het nog te gaan over de terechte vraag hoe wij deze planeet doorgeven aan een volgende generatie. Terechte vraag. Maar na 7 oktober kwam de aap uit de mouw. En sindsdien, gemeente, marcheert het antisemitisme door onze straten, schreeuwend dat er geen plaats en geen ruimte is voor dat volk. Waarvan de kerk blijft zeggen dat zij onopgeefbaar verbonden is met die mensen. En daarom, gemeente, lijkt mij bezinning op Israël meer dan ooit geboden. We moeten blijvend herinnerd worden aan wat er is gebeurd. Ik nodig u uit u daarin te verdiepen. Hè? Wat er in de middeleeuwen is gebeurd tegenover het volk van God. Wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Een massamoord op 6 miljoen Joden. Nergens om. En we moeten herinnerd worden, blijvend herinnerd worden aan de pure haatdaden. Morgen een jaar geleden. U zegt waarom? Nou niet, mocht u dat denken, niet om vanwege het verleden bij voorbaat elke daad van Israël als politieke natie te zegenen. Helemaal niet. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar om te blijven zeggen dat dit volk vanwege Gods verkiezing bemind is om der vaderen wil. Dat moeten we blijven zeggen. En om te blijven zeggen dat wij, heb je er wel eens over nagedacht, dat wij deze Bijbel, het heil en de Messias, wat het vlees betreft, danken aan het volk van Israël. En niet in het minst moeten we het blijven zeggen, gemeente, omdat diep in ons de verwachting leeft dat juist dat volk en dat juist dat kleine stukje grond daar langs die Middellandse Zee een centrale rol zal hebben, dus het volk en het land een centrale rol zullen hebben bij de wederkomst van onze Here en Zaligmaker. Toch? Want dat is voor de kerk natuurlijk de kernvraag. Hè? Is er vanuit Oude en Nieuwe Testament, ik zeg bewust allebei, is er vanuit Oude en Nieuwe Testament nog verwachting voor het volk van de Joden? Of laat de Heer dat volk aan zijn lot over? Hebben zij hun tijd gehad? Dat is de vraag. En die vraag die stelt Paulus vanmorgen, onze eerste gedachte. Heeft God zijn volk verstoten? Dat is een van de vele vragen, gemeente, die je vindt in Romeinen 9 tot en met 11. En dat zal u vast ook wel opgevallen zijn, als we als dominee spreken uit de brief aan de Romeinen, dan preken wij het liefst uit hoofdstuk 1 tot en met 8. He? Daar vinden we het evangelie waarvan Paulus zegt, ik schaam mij er niet voor. Dat evangelie, he? Dat heerlijke woord dat de Heere goddeloze vijanden vrijspreekt alleen om Jezus wil. Nou, dat preken wij graag. En met vreugde. Maar vergis u niet, gemeente, vergis u niet. Want ook die drie volgende hoofdstukken, dus 9, 10 en 11... horen bij dat evangelie waar Paulus zich niet voor schaamt. Heel belangrijk vanmorgen. Dat hoort erbij. Dat moeten we nooit vergeten. Wij kunnen als kerk niet over Jezus Christus spreken als de Messias, zonder dat we direct ook bedenken en hebben over dat volk dat als een kring om die Messias heen staat. Hij wordt geboren als de koning van de Joden en hij sterft als de koning van de Joden. Het waren zijn eigen woorden tegen de Canaanese vrouw. Matteüs 15. Ik ben niet gekomen. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar het liep heel anders. Hoofdstuk 9. Gemeente vertelt, hè, en dat begint, blader maar terug in uw Bijbel. Hoofdstuk 9, daar zegt Paulus, ik spreek de waarheid in Christus en ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Wat? Dat juist dat volk van de Messias, voor wie hij komt, hem niet gelooft. In plaats van die gezonde Messias te omarmen en te omhelzen, heeft Israël voor het grote deel haar Messias verworpen. We lezen dat in de evangeliën. Denk aan die twistgesprekken die Christus heeft met de Farizeeën vooral, met de Sadduceeën. We lezen het in de evangeliën, in Handelingen gaat het door. Johannes vat het samen, hij zegt, hij komt tot het zijne. Het zijne, hè? Mooi, hè? En dat blijft ook het zijne, dat u dat weet. Hij komt tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daar worstelt Paulus mee, hè? Want betekent dat ongeloof, hè, van het overgrote deel van Israël? En betekent dan die afwijzing dat het plan van God met Israël dan faalt en daar eindigt. Heeft de Heer dan afscheid genomen? Zullen dan al die beloften door de profeten gesproken niet vervuld worden? In vers 6 van hoofdstuk 9 zegt Paulus, valt dat woord van God dan uit? Valt het dan uit? Dat is een hele goede vraag, gemeente, want heel lang en heel vaak is door christenen zo gesproken over het volk van God. En dan wordt er zo gedacht, en er werd zo gedacht, maar ik zeg ook er wordt zo gedacht. Dan wordt er zo gedacht, Israël heeft als volk van God afgedaan en nu zijn wij, de kerk, het ware Israël. En dat had een hoogtepunt in de romantische gedachte. Dat ons land het Israël zou zijn van het Westen. Die gedachte. Dus de kerk uit de heidenen heeft de plaats van Israël ingenomen. Dat is heel lang gedacht en heel vaak ook zo gezegd. En dat zit dieper in ons gemeente dan wij waar willen hebben. En als je het gaat zien, ontdek je dat het overal zit. In de manier waarop wij onze psalmen zingen. In de manier waarop wij de profeten lezen. Moet je maar eens opletten. Er staat in uw psalmboek en in uw Bijbel Israël, Juda, Jacob. En u zingt het alsof het over u gaat. Waar of niet? En ik zeg niet dat het niet mag. Maar vergeet nooit die eerste mensen die het gezongen hebben. En vergeet nooit dat Israël Israël blijft en Juda Juda en Sion Sion en Jacob Jacob. Als je maar niet vergeet dat het allereerst voor hen geldt. Wij mogen meezingen, meelezen met Israël. En dan zeggen, en deze God, hun God, die is onze God. Om Christus wil. Om Christus wil. Niet vergeten hoor. Want Paulus zegt, God heeft zijn volk niet verstoten. Mooi hè? Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ben zelf een Jood. En zo begint in hoofdstuk 11. Ik ben ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stammen van Benjamin. Paulus was een Jood, Petrus was een Jood, Johannes was een Jood, Jezus was een Jood. Maar het punt waar het Paulus om gaat is dat hij zegt, en Paulus verlangt naar het heil voor dat hele volk, voor Israël als geheel. En zij die vanuit het Joodse volk tot geloof in de Messias gekomen zijn, ze zijn maar een klein deel, net als vandaag de dag. Maar, zegt Paulus, zo was het in de tijd van Elia ook al. Ik denk altijd zo'n mooie geschiedenis, gemeente Elia, die zegt, neem mij maar weg. Geen moed meer om nog het woord van God te preken. Ik ben de enige die nog over is en nou zoeken ze mijn ziel ook nog. Nou zegt de Heer Elia, wacht even. Ik heb er mij overgelaten, nog 7000. En jij kent ze niet, en je weet niet waar ze wonen, maar ik wel. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Een kleine rest. En Paulus zegt, zo is het ook in vers 7. Hè? Of zo zegt hij in vers 7 ook. Hij zegt, er is een kleine rest. Het uitverkoren deel heeft het verkregen, de gerechtigheid, de genade, en de anderen zijn verhard. Het kleine deel, dat zijn dus die Christus gelovige Joden die het evangelie wel omhelst hebben. En de anderen zijn verhard. Ontzettend aangrijpend Bijbelwoord, vindt u niet? Moet je even bedenken. Tot al die anderen sprak Christus ook. Tegen al die anderen heeft Petrus ook gepreekt op de Pinksterdag. die hebben ook geluisterd later, Handelingen 13, naar de prediking van Paulus in de Antiochieën. Door deze verkondig ik u de rechtvaardiging om niet. Ze hebben het gehoord. Maar het aangrijpende is, het evangelie van Christus, ja, het raakte die en gene. 3000 op één dag, zeker. En toch moet je zeggen, er zijn er zoveel geweest die door dat evangelie van de Heer Jezus niet verbroken werden. Niet. En het waren geen onverschillige mensen. Paulus die zegt in deze hoofdstukken 9 tot 11, hij zegt ze zoeken met een intense ijver naar gerechtigheid voor God. Stipter en preciezer vind je ze niet snel. Dan kom ik ook even iets dichter bij u en bij mij. Dan kom ik even bij vandaag, want in 9 vers 32 zegt Paulus, weet je, zij hebben aanstoot genomen aan Jezus. Ik zal het nog even anders zeggen, ze hebben aanstoot genomen aan genade voor goddelozen. Ze hebben aanstoot genomen aan een geschonken gerechtigheid door Jezus alleen om niet. En dan ben ik ook bij u en bij mij. Zij sloegen die aangeboden omkeer, die vergeving in de naam van Christus af. En dan zegt Paulus, en daarom heeft God ze verhard. Moet je nooit omkeren, hè? Dus eerst is het ongeloof en dan de verharding. Want er kan een geweldige aanvechting zijn. Hè? Juist als je een wat tere ziel hebt, dat je soms dat je in je eigen hart ziet en dat je zegt het lijkt wel koud, het lijkt wel steen. Nou, ik weet zeker dat elk kind van God wel eens gedacht heeft, volgens mij ben ik verhard. Dat er tijden zijn in je leven dat je dat denkt. Dan moet je even dit heel goed zien. Je mag die verharding niet betrekken op als de Heer Jezus je lief is. Echt niet, dan is dat niet aan de hand. En toch, gemeente, wil ik vanmorgen hier even bij stilstaan, want dat moet ik u zeggen. Als je die omkeer en die genade die de Heer je aanbiedt afslaat, dan speel je een spel dat gevaarlijker is dan spelen met vuur. Want dan speelt u met God en met zijn geliefde. En jongelui, dat is een levensgevaarlijk spel. Israël heeft Christus ontmoet, heeft het evangelie gehoord, de blijde boodschap. Ze sloegen het af. Moet je bedenken. Jongelui, dat is een levensgevaarlijk spel. Ik zeg je, dat spel verlies je gegarandeerd. Het spel met God en met zijn geliefde Jezus Christus. Vers 8 is daarin een hele krachtige waarschuwing. Paulus zegt, omdat zij niet geloofd hebben, heeft God hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Aangrijpend, hè? En kijk, als je hier zit, gemeente, en hoe lang trouwens al, hè? Maar die blijde boodschap die druipt keer op keer van je af als water van een eend. Dan mag je met recht wel vrezen. En iemand zegt misschien, ja dominee, als u dat zo zegt, dan maakt me dat altijd onrustig, want dat is zo dreigend. En zal ik u dan vanmorgen iets zeggen? Ik wilde wel, en daar heb ik de Heer om gebeden, ik wilde wel dat het u zo onrustig maakte. Hè? Zo onrustig maakte. Dat u alleen nog maar vrede kon vinden als u knielde aan de voet van het kruis. Dat hoop ik. Echt. Totdat je Christus in het evangelie omhelst. Dat hoop ik. En dat is mijn gebed. Toch zegt Paulus, de Heer heeft dat volk niet verstoten. En het loopt de Heere niet uit de hand. Want dwars door Israëls ongeloof en verharding heen gaat hij door. Ja, Israël is gestruikeld over die steen van de aanstoot. Ja. Ja, ze zijn gevallen. Maar Paulus zegt, die val dat is niet. Hè, dat hebben wij gelezen. Vers 11, zijn ze dan soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet, want door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen. Dus het is, die val is niet het einde. Ja, Israël is gestruikeld. Maar als geheel zijn zij niet uit de raad van God uitgevallen. Nee, zegt Paulus, zo wonderlijk, hè? Wonderlijk. Zo, doordat zij het afwezen, kwam het evangelie bij de heidenen. Ook bij de heidenen in Dordrecht. En op de Veluwe. En in Wittenberg. En in Filippi. En dan breekt die vers 12 een machtig inzicht door. Hè? Paulus die zegt, hij zegt, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent. Hè? Dus doordat zij het in ongeloof afwijzen, de zaligheid bij de heidenen komt. En als hun verlies rijkdom is voor de heidenen, hoeveel te meer zal dan hun volheid zijn als zij tot geloof komen. Israëls ongeloof dreef de apostelen de heidenwereld in en daar vond het wel geloof. Maar dan moet je wel dit zien, gemeente. Dat is niet een nieuwe weg, waarbij de Heer zegt, die oude die schrijf ik af. Dit is mijn nieuwe weg, nu ga ik verder met de heidenen. Nee, dat, weet u, er is een hoofdweg, gemeente, dat is Israël. En nou, heel die heidenmissie is niets anders dan een omweg voor God. Totdat. Dat is de tweede gedachte, is er toekomst. En ik zei dat al even, dan sla ik die gelijkenis van die wortel en die takken, die afbreken en weer ingeënt worden, die sla ik voor nu over, juist om die hoofdlijn even vast te houden. U mag, het staat u natuurlijk helemaal vrij om uzelf daarin te verdiepen. Want Paulus zegt, die gang van de Heere met zijn volk is een geheimenis. Een verborgenheid. Een mysterie. Nou, dat is het ook. Hij zegt tegen die Romeinen, hij zegt, verbeeld je niks. Mooi, hè? Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Verbeeld je niks, alsjeblieft. Jullie zijn heiden en dat blijven jullie wat je afkomst betreft. Maar die omweg van God, die buigt zich op een gegeven moment weer terug. Naar die hoofdweg. Hè? Israëls volharding heeft een einde. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan komt de Heere weer terug bij zijn volk. Want hij heeft hen niet verstoten. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij, die zeggen, ja, weet u, nou die vraag, hè, die versterkt kunnen kattengezanten anders wel stellen. Zeggen, weet je, komt de Heer Jezus nou morgen terug? En dat kan ik me niet voorstellen, gemeente, want dan denk ik, weet u, één, is het evangelie nog niet overal geweest? Dus ik geloof dat de volheid van de heiden nog niet binnen is. En in de tweede plaats geloof ik dat Israël nog in haar geheel binnenkomt. En dat is ook verbonden aan de wederkomst, kom ik zo nog wel op, maar dat is het geheimenis, hè? Als die volheid van de heidenen, dus alle gelovigen in de Heer Jezus, die niet Jood zijn, als die binnen is, dan komt de bekering van Israël. En zo zal heel Israël zalig worden. Ik kan me voorstellen dat iemand vanmorgen zegt, ja, maar waarom weet de apostel dat zo zeker? Nou, dat weet hij heel zeker vanwege vers 29, gemeente in Romeinen 11. Waar hij gezegd heeft, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Onberouwelijk. Dat nieuwe verbond, leest u dat maar na in uw Bijbel, het nieuwe verbond wordt opgericht met het Joodse volk, met het volk van Juda en van Israël. En dat nieuwe verbond dat rust niet op de gehoorzaamheid, niet op het geloof en niet op de toewijding van Israël, zoals dat eerste verbond. Maar dat rust alleen in Gods ontferming. Dat is die toon die doorbreekt, hè? Midden in het oordeel. Jeremia 31, Ezechiël 36, vele hoofdstukken in Jesaja. En weet u waar u het aan herkent dat de Heer niet meer zegt, als u nou eens dit en als u nou eens dat. Maar dat de Heer zegt, ik zal. Alzo zal heel Israël zalig worden. Iemand die vraagt, hoe kan dat ooit? Hoe kan dat ooit? Een goede vraag, gemeente, en ook een terechte vraag. Hoe? Alzo, zegt Gods woord, hè? Dus je moet doorlezen. En zo zal heel Israël zalig worden. Je zou ook wel een dubbele punt mogen zetten. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Paulus schrijft na de geboorte van Christus, hè? Na de eerste komst. En hij zegt, Israël, zo zal Israël zalig worden. De verlosser zal uit Sion komen. U zegt, komt hij dan nog een keer? Ja, alles is hier toekomende tijd. En het zal enkel genade zijn. Ik heb dat vaak gehoord afgelopen jaar. Dan zeggen mensen, ja maar dominee, zo gelovig is dat volk toch niet meer. Joden zijn seculier. En wat er dan nog over is, dat is generaliserend natuurlijk, hè, maar er is een heleboel vorm, traditie. Er waren zelfs mensen die zeiden tegen mij, ja dominee, weet je, toen die 1200, hè, en al die gijzelaars, de meeste waren op een goddeloos feest. Viel me op. Ik ga er dit over zeggen, gemeente. Viel me op, in 2 Korinthe 3 spreekt Paulus nog over de bekering, als zij zich zullen bekeren. Dat wordt ook in de profeten gezegd, hè? Zij zullen zich bekeren. Viel me op, in Romeinen 11 hoor je dat woord bekering niet. Dan gaat het helemaal van God uit. Hier rust die redding van Israël alleen op de komst van de verlosser. Zo zal het gaan, zegt Paulus. De verlosser komt en hij zal de goddeloosheid, treffend woord, hè, treffend woord. Hij zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Hij zal Israël vinden midden in haar zonde en midden in haar ongeloof, gemeente. En dan zeg ik het alvast. En waar vond Christus u? Zeg het maar, in uw vroomheid en toewijding, in uw zoeken en bidden, of in uw zonde. Ik ben nog steeds leerling, gemeente, op heel veel punten, maar zeker op dit punt van de schriften, dat geef ik heel graag toe. Maar voor zover ik het zie, hier en in de profeten, liggen de bekering van Israël en de wederkomst van de Heer Jezus in elkaar vervlochten. Dat heeft met alles met elkaar te maken. Alleen zo kan ik ook de profeten recht doen, hè, die gesproken hebben van dat onrecht wat op aarde wordt rechtgezet. En dat de komst van de Messias, hè, op de Olijfberg het inluiden is van een weer oprichten van het koninkrijk aan Israël. als de Messias weer komt, gemeente, dan zal blijken dat dat evangelie, hè, van de rechtvaardiging van de goddelozen, niet alleen evangelie is voor heidenen, maar ook voor Israël. Paulus zegt, daarom schaam ik mij er niet voor. Want wij heidenen hebben het net zo hard nodig als Israël. En daarom geloof ik, gemeente, dat Israëls bekering tot de Heere Jezus als de Messias het gevolg zal zijn van de wederkomst van Christus en niet de voorwaarde ervoor. Dus het gevolg. Daarom zei ik ook in de preek over de wederkomst dat ik denk dat wij meer mogen verwachten dan alleen een wederkomst. Snapt u? Dat heeft hiermee te maken. En als ik het nog anders zeg, gemeente, de bekering van Israël, het moment waarop zij buigt voor Jezus, de Messias, en hem omhelst als de gave van God, zal één grote illustratie zijn van het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen, waarvoor de kerk zich niet schaamt. Zo zal het gaan. Paulus zegt net als bij ons. Vers 30. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Ik vraag het nog een keer, hoe vond de Heere ons? De kortste versie is Efeze 2, dood in zonden en misdaden. Midden in de dood. En daar roept hij tot leven. En daarom loopt het ook uit, gemeente, dat hele hoofdstuk op de aanbidding van vers 33 tot en met 36. Hè. Paulus zegt, wij zien het soms, maar wij doorgronden het niet. Het hoeft ook niet. Maar dit weten wij, hè? Dit weten wij. Johannes heeft het gezien in het visioen van de openbaring. Dat straks voor de troon van het lam dat geslacht is. Dat voor de troon van het lam die kerk zal staan. Gelovigen uit Jood en Heiden. De 12 stammen en de 12 apostelen. En ze zullen tot in eeuwigheid het lied zingen van het lam dat hen kocht. Dus er is toekomst. En ik rond af, gemeente, van deze hoop leeft de kerk. En als de volheid van de heiden is binnengegaan, Paulus zegt, dan zal de bedekking van het aangezicht van Israël afgenomen worden. 2 Korinthe 3. En dat zal heerlijk zijn, want op grond, gemeente, van vers 12 en vers 15, en ik lees u die even, waar Paulus zegt, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En in vers 15 zegt hij dan, hè, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Er gaan grote dingen gebeuren, gemeente, dat geloof ik vast. Maar vele vromen hebben op grond van die woorden een bloeitijd verwacht. Als Israël aan de voet van haar heiland zal knielen. En ik geloof, gemeente, met goede reden, want de Heer is nog niet klaar. Echt niet. Niet met Israël, niet met de volken. Het loopt uit op dat machtige wat Zacharia zag. Hè? Hoofdstuk 14, vers 9. De Heere zal koning zijn over de ganse aarde. Dus niet in de hemel. De Heere zal koning zijn over de ganse aarde. In die dag zal zijn naam één zijn en de Heere zal één zijn, zegt Zacharia. En de Heere zal koning worden over de ganse aarde. De gemeente, daarom hebben wij Israël lief. Niet met een liefde die blind is. Echt niet. Ook niet met een liefde die geen kritiek geeft. Echt niet. Maar wij hebben haar lief met een liefde die omhoog ziet. En die hoopt, juist nu, met het gebed in het hart. Kom, Heere Jezus, kom met haast. Ik hoop dat u iets daarvan hebt. Dat als u dat allemaal hoort wat er gebeurt, hè, en het is soms ook verontrustend. Maar dat uw ogen omhoog gaan. En dat u bij Israël denkt aan de Messias van Israël. En dat u zegt, Heere, kom. Kom. We zingen dat met kerst, hè. O kom, Immanuel. Verlos uw volk, uw Israël. Dan zeg ik het nog een keer, dat zijn niet wij, hè, komend kerstfeest. Dat zijn niet wij. Verlos uw volk, o Israël. Herstel het van de ellende weer, opdat het looft. Uw naam, o Heer. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Nu het woord aan ons bediend is, gaan we over tot de dienst der gebeden. Laten we samen danken en bidden. Heere, u bent de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken, Heere, voor die trouw van u, die wij zingend groot gemaakt hebben en waarvan niet alleen wij het moeten hebben, Heere, maar allereerst uw volk Israël. Dank dat u die God bent, Heere, die niet loslaat, die niet vergeet en die niet verstoot. Heere, wij bidden voor uw volk. Verhaast de dag dat zij u, Heere Jezus, erkennen zullen als hun zaligmaker, Messias en Heere. En ondertussen bidden wij dat u zich ontfermt, Heere. In Israël, in Gaza, in Libanon, de westelijke Jordaanoever. Heere, ook daarvan geldt dat wij het zien, maar het niet doorgronden. O Heere, wij bidden, behoed hen voor het kwaad. En vergeef, Heere, wat niet goed is. En wij bidden ook om uw bescherming. En wij vragen vanmorgen, Heere, geef dat wij als kerk niet zullen zwijgen. Nooit. Over de hoop die in ons is. En dat wij trouw zullen zijn, Heer, in het naspreken van uw woord, dat we ons niet schamen voor het evangelie van Jezus Christus en zijn volk. Alsjeblieft, Heer. Wij bidden vanmorgen, Heer, voor elkaar. Wij danken met Margreet van Wijngaarden dat de uitslag goed was, positief, dat er iets te doen is. We bidden om uw zegen, Heer, voor haar. En wie haar lief zijn, Heer, gaat u met haar mee. En dat ze mag ervaren, Heer, dat u een God bent van nabij. Die draagt, die zorgt. En wij vragen u, Heer, geef dat door al deze dingen heen we meer aan u gehecht raken. Meer op u vertrouwen. Groter van u spreken, Heer. Zegen haar. We danken u, Heere, dat u vreugde gaf in het midden van de gemeente. Uw trouw liet schitteren in het huwelijk van de familie Korpers ook en Nelemans. Heere, we hebben dat zelf niet in de hand. Het is allemaal geschenk. En daarom komen we mee voor uw aangezicht om u ervoor te danken. En om voor hen te vragen, Heere, dat u in de tijd die voor ligt bij hen bent. En dat uw woord als een licht over hun levenspad schijnt, Heere. Zegen hen. Zegen alle die hen lief zijn. Heere, en betoon in deze families dat u de God bent van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, Heere. Dat er geen grotere vreugde is in ons ouder hart dan dat wij zien dat onze kinderen in de waarheid wandelen, Heere. Bij alles wat u ons geeft, geef ons dat. We bidden, Heere, vanmorgen voor Brett en Jules de Graaf, als zij vrijdag alsnog uw zegen vragen in een kerkdienst, Heer, over hun huwelijk. Heer, het ging allemaal anders. Maar wij bidden, laat uw licht schijnen, Heer, over de liefde die ze samen hebben en de trouw die ze beloofd hebben. Bidden voor hen, dat bidden we voor Berend Jan. Dat bidden we, Heer, voor de ouders van Jules. Dat bidden voor ieder die erbij betrokken is, Heer. U kent al onze gedachten. Dank dat u daarvan af weet. Heer, maar laat het troost zijn vanuit uw woord. En een blik vooruit vanuit de schriften. Heer, zegent u ze samen. En laat het zijn tot eer van uw naam. We vragen u vanmorgen, Heer, ook dat u meegaat morgen met Aaron van der Graaf en Bas Visser. Als ze naar Malawi gaan om te helpen daar. Heer, we vragen om een goede reis. Om een gezegend verblijf daar. Heer, en dat we bemoedigd mogen terugkomen om te zien dat u uw kerk overal hebt. Heer, zo leggen we elkaar in uw hand. Dank voor wat u gaf. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Heer, we bidden voor onze broeder. Geef ons grote vreugde, Heer, in de verkondiging van uw woord. Maak het ons makkelijk. En onthoud ons uw Heilige Geest niet, Heer. En vooral bidden wij dat u uw gemeente ermee zegent. Dat vragen we, Heer, in Christus' naam. Amen. Wij zingen nog een keer uit Psalm 102, nu de verzen 11 en 12. Psalm 102, de verzen 11 en 12.
Thank you.
Ga in vrede, bewaar het woord van de Heer in uw hart, leef eruit en ontvang daartoe zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Yeah.